Goed. Zullen wij dan maar weer verder gaan? Even rustig door, zou ik zeggen. Eventjes over teruggrijpen nog eventjes naar het leren zelf. Ik heb je één kopie gegeven. En dat is deze bladzijde. Dat is een tekst uit de Mishnah. Weliswaar uit een stukje van de Mishnah dat op zaterdagmiddag in de synagoge in de zomer altijd wordt gelezen. Het is een tekst uit Spreuken der Vaderen. Dat zegt u misschien wel iets. Dat zijn 6 hoofdstukken. Dat is 1 traktaat uit de Mishnah. En als u kijkt, dan moet u eigenlijk niet zo flauw zijn naar de Engelse tekst te kijken, maar echt naar het Hebreeuws te kijken. Nou, zo erg is het ook weer niet hoor. Spieken mag ook. Bij dat stukje, wat staat, waarvoor staat in kleine lettertjes, de 2 Hebreeuwse letters, de Gaf en de He. Hebben we dat? Dat is net 2 van het bakje voor boven de streep. Oh ja, sorry. Ja, je moet zo.
Normaal. Heb je dan zelf nog?
Ja, deze. Hebben we dat? Die Gaf en die He? Dat is dus Mishnah nummer Gaf He. En u weet dat alle letters hebben de getallenwaarde 25. He is He en de Gaf is 20. Artikel 25 uit het 5e hoofdstuk van Spreuken der Vaderen. En dat is een onderdeel van de Mishnah. En daar staat Hu Haya Omer. Als je te vlug leest, dan hoor je dat. Hij plachtte te zeggen, en wie was dat? Dat was een bekende Mishnah geleerde, Yehuda ben Tema. En die zei, Ben Chamesh Shanim Lamikra. Ben Chamesh Shanim, wanneer iemand een zoon van 5 is, dus hij is 5 jaar oud, dan 5 jaren Lamikra, dan begint hij met Mikra, met het lezen van de Bijbeltekst. En niet alleen het lezen, maar ook het vertalen. Ben Esser Shanim, als hij 10 jaar is, La Mishnah, dan verdiept hij zich in de Mishnah. En Ben Shalosh Esrei, is hij 13, La Mitzvah, dan begint hij met het naleven van de geboden. En dan zie je dus al, dus bij kinderen is er al vanaf 5 jaar de verplichting om Torah te gaan leren. 3 jaar beginnen ze met de eerste lettertjes. En als na 5 jaar, dan zouden ze zover moeten zijn om de eerste verzen van de Bijbel te gaan vertalen. En als ze 10 jaar zijn, dan moeten ze al kunnen gaan verdiepen in de mondelingenleer. En dat loopt dus, dat hele programma loopt zo het hele jaar door, het hele leven door. Dat gaat er wat verder. Als hij 18 is, dan is hij klaar om te gaan trouwen. Als hij 20 is, dan is het tijd om Lirdof, letterlijk om na te gaan jagen. Dat heeft er niets met trouwen weer te maken, dat heeft hij al gehad. Maar najagen, een vak leren, ja. Ben Shloshim Bakor, als hij 30 is, dan is hij de kracht van zijn leven. Als hij 40 is, dan heeft hij Bina. Dat betekent inzicht. En dat is ook de minimumleeftijd om je met Kabbalah bezig te houden. Daar heb je meer dan alleen kennis nodig, daar heb je ook inzicht voor nodig. Ben Chamishim La'etza, als je 50 bent, dan ben je al voor advies. Dan kan er al een jongere generatie jou gaan vragen, hoe moet dat nou? Ben Shishim le Zikna, als je 60 bent, Zakeen, dan ben je oud, maar dan in de zin van wijs. Dus dat kunnen de ouderen zich onder ons aantrekken. Ja. Maar ik ben een beetje geschrokken, weet, bij mij op school, ik geef ook biologie. Dat is een heel ander traject van mij, maar daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Bij ons op school de scheider, dus in het voortgezet onderwijs. En daar kom je dan tegen de tekst dat je vanaf je 65ste, dan ben je in de levensfase van bejaard aangeland.
Nou, dat klopt ook.
Oh.
Weet je dat, hè?
Goed. Ben Shivi, als je 70 bent, dan zikna, dat is dus als dan ben je op rijpe leeftijd. Ben Shmonim, als je 80 bent, dan ben je geestelijk krachtig. In die zin van, dan heb je zoveel wijsheid. Dan kun je echt over dingen oordelen. Ben Tishim, als je 90 bent, La Suach. Ja, dan ben je eigenlijk over de leeftijd van het begrijpen heen. En ben mee aan. En 100 keilumet. Alsof men al is overleden. Alleen je weet het dan nog niet. Ja? Ubatel met een alarm, dan tel je niet meer mee. Nou, dat zijn zo de levensfasen waar de missen zo is. Maar dat gaat mij even natuurlijk over die beginfase. 5 jaar mikra en 10 jaar missen.
Maar wanneer is dit opgesteld?
Dit is opgesteld, nou zeg maar. Hoe dat betreft, maar zo in de 3e eeuw. Algemene jaartelling.
Vroeger werden ze iets ouder.
Ja, maar in die tijd weet ik dat was wel ouder. Nee. Toen al niet meer.
Nee. Nee. De aandacht is iets ouder.
Maar dit is nou typisch zoiets aan de Mishnah. Dit is dus niet iets van openbaring op de Bersine dat het zo is. Maar dit is een beschrijving, invulling van het leven. En dat is ook een onderdeel van de Mishnah. Ja?
U zei dat de Mishnah dus op papier gezet is voor de ballingschap.
Toen is het begonnen. Maar dit heeft enkele honderden jaren geleden. Oh. Totdat uiteindelijk die Mishnah is afgesloten in de 3e eeuw.
De eeuw van onze tijd.
Van, ja, van u, ja. Of ja, van onze, ja. Algemeen, ja.
Van deze kant.
Ja.
The current era.
Ja. Goed, dat was even waar we nog naar moesten kijken. En dan wou ik even verder gaan met het Hebreeuws versus Aramees in het leren. We hebben zo gehad dat het belangrijkste deel van studie is de Mishnah en zeer zeker de Talmud. Denk maar aan, aan de opdracht van Rabbi Meir Shapira. Meir Shapiro, iedere dag 1 pagina Talmud. Als we de Talmud zouden openslaan, en met uw kennis van Hebreeuws, krijgt u meteen al een probleem, want de Talmud is niet geschreven in het Hebreeuws, maar in het Aramees. Een van de tekstverklarers van de Talmud, die legt ook uit waar het Aramees in het Joodse volk vandaan komt. En wij citeren daar 2 meningen. 1 mening is dat het heel logisch is dat Aramees de taal van de Talmud is. De Talmud is geschreven in Babylon. En daar werd geen Hebreeuws gesproken, maar men had de taal overgenomen van de omgeving. En dat was Aramees. Een andere mening is, nee, Aramees is altijd een van de talen geweest die het Joodse volk heeft gesproken al vanaf de tijd van de aartsvaders. Abraham die kwam dan, toen hij eenmaal binnen Eretz Israël, binnen het Heilige Land, zich had gevestigd, is Hebreeuws gaan spreken. Hij was ook een directe nakomeling van de zoon, een van de zonen van Noach, van Sem. En daar sprak men nog vanuit, afstammend van Adam, Hebreeuws. Maar, wonend in Ur-Kashtim, dus in Mesopotamië, was de taal, volkstaal was Aramees. Dus Abraham die had Aramees bij zich. En dan later, wanneer dan ook zijn zoon en kleinzoon trouwt met vrouwen uit dezelfde periode, streek waar hij vandaan kwam, die brachten ook het Aramees mee. En zo heeft het Joodse volk, behalve Hebreeuws, volgens die overlevering althans, ook altijd Aramees gesproken.
En die Jeruzalem Talmud was ook in het Aramees?
Die is in het Hebreeuws geschreven, maar onder invloed van de toestroom van geleerden uit Babylon komen er ook behoorlijk veel Aramees in voor.
Hoe
afwijkend
is de taal?
Kunnen jullie daar nog op? Daar gaan we zo even naar kijken. Het Aramees is eigenlijk een beetje, behalve dan in de context van de Talmud en de studie als spreektaal, verdwenen binnen de Joodse gemeenschap. Het Hebreeuws is altijd blijven bestaan. Niet zozeer, dan grijp ik even terug op waar we vorige keer mee zijn geweest bij de Ashkenazim en de Sfaradim. Bij de Ashkenazim is Hebreeuws als spreektaal min of meer verloren gegaan. Er werd Jiddisch gesproken in Europa. Maar de Sfaradische gemeenschappen, die hebben naast hun eigen taal, Ladino, hebben ze ook altijd veel meer het Bijbels Hebreeuws als spreektaal vastgehouden. Overigens is er ook een uitspraak van de wetsgeleerde Maimonides, dat als we ooit nog eens dat moment komen wanneer de Messias komt en dan iedereen terug. Wat voor Hebreeuws gaan we dan spreken? Dan zal het waarschijnlijk het Sefardische Hebreeuws zijn. Dat ligt veel dichter bij de oorspronkelijke uitspraak, bronnen enzovoort dan het Ashkenazische Hebreeuws. Dus dat Hebreeuws is dus wel binnen de Sefardische kring altijd gehandhaafd gebleven. En toch is het Aramees ook in Europa nooit verdwenen. Het heeft altijd een plekje gevonden. Daar gaan we zo direct ook eventjes naar kijken. Als u kijkt naar... deze kopie met die beetje rouwranden eromheen. En dan moet je even kijken, de kopie waar de mem boven staat, deze. Ja? Daar zien we in de dik gedrukte letters onderaan de pagina twee teksten. Eentje staat er in het Hebreeuws en daaronder staat er één in het Aramees. Waar gaat het over? Het gaat over de volgende verplichting. U weet dat wij op de Sabbat niet mogen koken, bakken, al deze werkzaamheden verrichten. Alles wat wij op de Sabbat eten moet voor het begin van de Sabbat, dus voor vrijdag, voor zonsondergang, klaar worden gemaakt. We mogen geen gebruik maken van, we mogen geen vuur aansteken, we mogen geen oven aansteken. Alles moet klaarstaan voor het begin van de Sabbat. Dat is prima wanneer het gewoon door het jaar gebeurt, maar er zijn dagen wanneer waar dat problemen op kan leveren, namelijk wanneer het een feestdag is voorafgaande aan de Sabbat. Op de feestdagen, bijvoorbeeld Paasfeest, Pesach, Paasfeest, dan mag je weer wel koken, je mag geen vuur ontsteken, maar bestaande vuurbronnen mag je overbrengen van de een naar de ander, je mag het vuur verhogen en dergelijke, dat mag allemaal wel op de feestdagen, een ander soort wetgeving dan op de Sabbat. Dus in feite mag je op de feestdagen wel koken. We hebben één probleem. Op de feestdagen mag je nooit iets doen ter voorbereiding van de dag daarna. Als bijvoorbeeld op maandag, als het Pesach is, dan mag je maandagmiddag niet gaan koken om maandagavond, na afloop van Pesach, te gaan eten. Mag niet. Ja, want de religieuze betekenis, de religieuze status van die feestdag is... Want alles wat je op die dag doet, moet je voor die dag doen en niet voor de profane tijdstukken daarna. En dat geldt voor de Sabbat precies hetzelfde. Als je dat gezegd hebt, dan wat gebeurt er dan wanneer bijvoorbeeld Pesachfeest, Paasfeest valt op vrijdag en dan is het Sabbat? Wanneer moet je dan je voorbereidingen treffen voor de Sabbat? Eigenlijk kan het niet op de vrijdag, want dan ben je bezig met voorbereiding de dag daarna. Nou, daar hebben onze geleerden iets op gevonden. Soms kunnen geleerden heel inventief zijn. Die hebben gezegd, als je nou op de donderdag begint te koken, voor de vrijdag en de zaterdag, als je al begonnen bent, dan mag je het ook afmaken op de vrijdag. Handig, hè? Goed. Dus wat gebeurt er? Vrijdag is een feestdag. Dat betekent dat je donderdag al iets gaat koken. Met intentie, omdat... af te maken op vrijdag, de voorbereiding van de Sabbat, en dan mag dat. Nou, die voorbereidende handeling, die heeft ook een bepaalde rituele status gekregen. Je kookt iets, je maakt daar een speciale lofzegging voor, en datgene wat je gekookt hebt, dat leg je weg, en dat eet je dan op Sabbat, dus alles wat je daarna doet, daar ben je al met begonnen met de voorbereiding van Sabbat. In de praktijk komt het neer, je neemt op de donderdag, neem je een kookje een ei bijvoorbeeld. En je neemt brood dat gebakken is. En dat leg je weg voor de Sabbat. Dan ben je al begonnen dus met de voorbereiding voor de maaltijd voor Sabbat. En dat doe je dan op de donderdag voor het begin van de feestdag. En dat doe je allereerst door deze twee kooksels te nemen. En dan spreek je een lofzegging over uit. Eerst die lofzegging, die staat er in het Hebreeuws. Als je even meeleest... Baruch Ata, geprezen met Kenu, God onze God. Melach Ha'olam, koning van de wereld. Asher Kideshanu, die ons geheiligd heeft, bemitzvotav met zijn geboden, witsivanu, en ons geboden heeft, al mitzvot, met betrekking tot het gebod, eruv, van het voorbereiden koken voor de Sabbat. Dat is dus een lofzegging. Op zich is dat helemaal niets bijzonders. Voor iedere religieuze handeling die wij doen, spreken we altijd een dergelijke lofzegging uit. Met het begin is altijd dezelfde formule en daarna toegespitst op de handeling die je gaat verrichten. Vanavond steken wij als tweede avond van Chanukah de menorah aan. Dat doen wij voor het aansteken, zeggen we. Precies hetzelfde. Geprezen bent u God, onze koning, onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd heeft met zijn geboden en geboden heeft om de menorah aan te steken. Die ons geboden heeft om de handen te wassen. Die ons geboden heeft om op de shofar te blazen. Altijd dezelfde formule. Dat doe je in het Hebreeuws. Dat is niets anders dan een religieuze verplichting. Maar dan heb je dus dat ei, heb je het brood weggelegd. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat het niet zomaar een handeling is. Het is een daadwerkelijke handeling. Je bent begonnen ter voorbereiding van het afmaken van die maaltijd voor de Sabbat. En daar moet je een verklaring over afleggen. En die verklaring staat hieronder. En die staat in het Aramees. Nou, waarom dan? De vraag. Waarom is die verklaring in het Aramees? En dat is eigenlijk heel logisch. Wanneer ik iets verklaar tegenover een ander, of naar mijzelf toe, dan moet ik in ieder geval weten wat ik zeg. Een lofzegger hoeft niet te weten wat ik zeg. Dat is een religieuze handeling en wij kunnen ons hele gebed opzeggen, nagenoeg het hele gebed, ook als we er geen woord van begrijpen, hinder niet, ik voldoe aan mijn religieuze handeling. Dat is misschien dat is iets anders dan bidden, maar ja, zo werkt het bij ons. Alleen het gaat over afleggen van de verklaring, ja, dan moet ik weten wat ik zeg, anders is die verklaring niet rechtschandig. Dus die verklaring is daarom opgesteld in de taal die ik word geacht te begrijpen. En dat was Aramees. En als we gaan kijken, dan ziet u ook heel duidelijke overeenkomsten, voor zover de Hebreeuwse taal dan een beetje bekend is, met het Hebreeuws. Dan lees ik maar even. Bahadein Eruva, met deze Eruv, Eruva, zien we dat? Dat het woordje Eruv hebben we net ook als laatste woord van die lofzegging gelezen. Toen ligt het in het Hebreeuws, nu hebben we het in het Aramees. Je hebt met deze Eruv, met deze voorbereidende werkzaamheden voor het koken, Jehe Shara Lana, een klein beetje is wel bekend, een klein beetje niet, misschien Shara is het voor ons toegestaan, Lana, in het Hebreeuws zouden we zeggen Lanu, aan ons, is het toegestaan aan ons, La Afuye, of vee, om te bakken. Ule washule, van wishul, le washel, om te gaan koken. Ule atsluye, tseli, is geroosterd, om te roosteren, dus te braden. Ule atmune, en om voedsel heet te bewaren, dat is een ander woord weer. En weer, ule atluke, le hadlik, om aan te steken. Shraga, dat woord zult u waarschijnlijk niet herkennen, dat is typisch een Aramees woord, een vlam of een vuur. Ulemeewat, en om te doen, kol tsargana, tsariga, tsarig, iets wat alle benodigdheden, alle noodzakelijkheden, miyomatova, van af de feestdag, la shabbata, naar de shabbat toe. Dus ik hoop dat u hier iets in herkent, Hebreeuws. Hier en daar herken je dus woorden. En als u goed geoefend bent in Hebreeuws, dan is het Aramees ook best te leren. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Ja, want het zijn natuurlijk talen die heel erg met elkaar verwant zijn. En als u ook nog weet, de trucjes weet, dat bepaalde letters in het Hebreeuws altijd standaard verwisseld worden voor andere letters in het Aramees, dan kom je al heel gauw dat je het kunt begrijpen.
Is het hetzelfde als Duits?
Ja, Nederland-Duits. Ja. Ik denk dat de relatie tussen Nederland-Duits voor ons wat makkelijker is, omdat we Nederlands natuurlijk veel beter begrijpen. Maar als je goed Hebreeuws kan, dan kom je heen. Ja.
Hetzelfde alfabet.
Alleen in de keuze van letters, bijvoorbeeld heel vaak waar in het Hebreeuws een shin of een sin wordt gebruikt, wordt in het Arabisch dan een taf gebruikt. Heel veel waar in het Hebreeuws een tzadi wordt gebruikt, wordt er in het Aramees een ayin gebruikt. Kijk maar bijvoorbeeld naar het woord, in het Hebreeuwse woord, schrijfletters kan dat?
Kwadraat.
Ja, ja?
Ja.
Het zo.
Ja, dat is beter.
Eretz, land. Ja? Nou, standaard is dat heel vaak de tzadi wordt verwisseld in het Aramees voor een ayin. En dan krijg je dus het Arameese woord. Ara. Precies hetzelfde. En in het Hebreeuws moet het herkenbaar zijn, want we zijn natuurlijk gewend om altijd naar de stamletters te kijken, naar de shores te kijken. En dan zie je alef, res, ayin. In Hebreeuws was het tzadi, dus dat betekent land. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Als je het weet.
Ze hadden geen letters meer of zo.
Nee, 22 letters.
Of minder.
Nee, de 22 letters. En ook die letters die niet, die de standaard vaak verwisselen, die bestaan wel in de Aramees.
Is daar dezelfde, moet ik het zeggen, ontwikkeling geweest van. Mag ik zeggen, maar zo etische aandacht om de vocalisatie te doen?
Nee, de Aramees is in dat opzicht eigenlijk veel minder ontwikkeld dan het. Maar dat komt, dat heb ik ooit wel eens gehoord, of dat waar ik weet niet. Het komt, dat wordt gezegd althans, omdat het Hebreeuws is natuurlijk onderdeel geweest van de religieuze cultuur. En binnen de religieuze context is men altijd veel meer met teksten bezig geweest dan daarbuiten. In Europa, wie waren degene die konden lezen? Dat waren de monniken. Die waren bezig met taal. En na de reformatie weet ik niet precies wie dat dan waren.
De diaconessen.
Okay. Dat is schattig. Goed. Maar hier zien we dus een stukje Aramees. En waarom het Aramees? Omdat dat de taal is, even graag te begrijpen. Ik heb daar nog een voorbeeld van bij mij. Dat is op de volgende bladzijde. Daar staat Jutetma boven deze. Wat heb je?
Oh, de andere kant.
Oh ja. Ja, dat is tweezijdig gekopieerd.
Dat is heel goed.
Met dank aan de.
Oh, deze ook.
Nou, we zullen er even een raadseltje van maken. Dit heeft te maken met Pesach. En het gaat om dit blokje tekst. Als je nou eens kijkt naar het derde woord van rechts op de bovenste regel van dat blokje. Wat zou daarmee bedoeld worden?
Die aan is al geweest.
Ja, en waar komen we dan terecht?
Mitzvot. Maar dan is het mitzwa?
Nee.
Geboden?
Dan kom je Gameets.
Ja, natuurlijk.
Ja, dan kom je bij. Nou, wat is Gameets? Gameets is dus gerezen of gezuurde deegproducten. Zuurdezen. Het gaat over Pesach. Het Aramees. Nou, als dit een stukje Aramees is, dan zal dat wel weer zo'n verklaring zijn. Dat is het inderdaad ook. Op de avond voorafgaand aan het Pesachfeest moeten wij ons hele huis controleren op de aanwezigheid, of eigenlijk op de afwezigheid van restanten van gameets, van deegproducten. De hele week mogen wij nu een paasfeest, weer een Pesachfeest, geen deegproducten gebruiken, geen brood, geen cake, geen beschuit, helemaal niets, behalve ongerezen producten, dus die matza. En wat is nou het verschil precies? Matza is een deegproduct dat binnen 18 minuten vanaf het moment dat het water en het meel vermengd wordt, gebakken is. Dus geen gelegenheid heeft gehad om te reizen. Dat is matza. En alles wat een kans heeft gekregen van de deegproducten om te reizen, is gameets en mogen we niet eten, maar ook niet in ons bezit hebben. Dus de avond van tevoren moeten wij ons hele huis onderzoeken. Stel nou dat we dat onderzoek hebben gedaan en stel nou dat we toch iets over het hoofd hebben gezien. En dat betekent dat we dus in feite gameets in ons bezit hebben. Nou, daar is een middel voor vanuit de Talmud, want volgens de regels van de Torah, dan zie ik hoe het gaat met regelgeving, volgens de regel van de Torah hoef je dat, die hele procedure van het onderzoek schoonmaken eigenlijk niet te doen. Je kunt ook iets anders doen. Je kunt namelijk ook een formule uitspreken waarin je verklaart dat het bateel is. Wat is bateel? Dat het voor jou geen enkele waarde meer heeft. En wat wordt ermee bedoeld? Dat het vanaf dit moment dat je die verklaring uitspreekt, je neemt de afstand van, het is niet meer van jou. Ik ben alleen in overtreding wanneer ik zelf gameet in mijn bezit hou. Maar als je zegt, nee, het is niet van mij, iedereen die komt mag meenemen. Het is niet van mij, vanaf dat moment ben ik niet meer in overtreding. Nee, zeggen de schriftgeleerden, dat is wel heel mooi als je dat doet, maar een mens is toch maar een mens. En je kijkt de volgende dag in je koelkast en je ziet de hele geslachtomtaart staan. Ja, is niet meer van mij, maar... Ja, dus daar kan een mens spijt van hebben, dus ter voorkoming dat je toch niet helemaal afstand neemt, zorg dat je het niet meer hebt. Ga op onderzoek uit dat het niet meer is. Maar voor het geval dat je iets over het hoofd hebt gezien, kun je altijd terugvallen op die verplichting vanuit de Torah om er afstand van te nemen. Nou, daar moet je een verklaring voor afleggen. Naar jezelf toe. Verklaring, dus in het Aramees. Dat is deze verklaring.
Gaat dat dan ook samen op? Dus inderdaad het doorzoeken van het huis en tegelijkertijd of daarna die
verklaring. Ja. Als u kijkt naar de instructie. Het is wel aardig om even die instructie door te lezen. Dat zijn die drie Hebreeuwse regeltjes net daarboven. Kleine lettertjes. Het gaat van vaak om de kleine lettertjes. Ja. Babokeer. Zie je dat? In de ochtend. Dat is de ochtend nadat je die avond het huis hebt onderzocht. Agashe achel. Nadat je toch nog hebt gegeten. Mekabets jagat. Verzamel je samen hapirurim. De kruimeltjes. Umanichem jagat. En je legt ze samen, bij uw kezaaid, in een bepaalde hoeveelheid, de grootte van een lijf, die bundel je, dan heb je nog wat stukjes gameets. Omegin, en je bereidt ze voor, le sha'a, voor het uur, hagamishi, voor het vijfde uur van de dag, serefa, om te verbranden, dat is ook iets. De overgebleven stukjes die je de vorige avond gevonden hebt, die moet je dan de volgende ochtend, voor het vijfde uur van de dag verbranden. We sorev kol gameets. Dan verbrand je al het zuur deze wat je nog over hebt. Umamtin, je wacht atsitisarev, le gamre, tot het volledig verbrand is. De os, en dan mewateel, dan neem je de afstand van ot, nog een keer, paam, nog een keer. Waarom? En dan zeg je het volgende. En wat is de hele procedure? Die avond van tevoren, als het donker is, onderzoek je het hele huis. Wat je gevonden hebt, dat bundel je samen. En de volgende ochtend, voor het vijfde uur van de dag verbrand je het, als het helemaal verbrand is, dan doe je nog een keer die verklaring. Voor het geval je nog iets over hebt. Het is ook een oude gewoonte, niet meer dan een gewoonte, om, dat heeft met de kindertjes te maken, je maakt 10 brokjes brood, maak je klaar, verpak je netjes. De kinderen die verstoppen het door het hele huis. En zo kunnen zij controleren of papa of mama wel het huis goed onderzocht hebben. Want aan het eind van de rit moet je dus die 10 brokjes, die verbrand je dus de volgende dag. Maar dat is... Dat hoort er ook bij. Nou, en dan verklaar je het volgende. Kol gamira. Al het gerezen deeg. We gamira en gameets. Dat is het verschil tussen gist en het gerezen product. De IK, wat zich bevindt, dat er is. Birshuti. Nou, dat is een typisch Aramees woord, maar wat je heel mooi in het Hebreeuws terug kunt herleiden. De Jood, waar komt die vandaan? Birshuti, dat is het bezittelijk voornaamwoord. Mijn. Reshut Sheli, in mijn bezit. Dus alles wat in mijn bezit is, dag die gazite, dat ik heb waargenomen, van José, kijken, Udelo gazite, en dat ik niet gezien heb. De gamite, dat gameets is, dus gerezen is. Udlo gamite, maar nog niet of niet gerezen was. De biarte, dat ik vernietigd heb. Udlo biarte, of nog niet vernietigd heb. Liftil, laat dat batel zijn, dus niet meer mijn bezit zijn. Ulehef, hebben hefker, en laat het. Hefker is een Talmudische uitdrukking voor iets wat aan niemand toebehoort zijn, dus niet meer aan mij. Keafra, als afar, als stof. De ara hebben we net op het bord gezet, van de aarde. Dus ik verklaar al het gameets, dat er nog is, dat ik gezien heb, dat ik niet gezien heb, dat ik verbrand of niet verbrand, wat er ook is, als ik iets over of heb gezien, dan is dat als stof van de aarde. Het is niet meer van mij, ik neem er afstand van.
Er wordt niets aan toeval overgehouden.
Er wordt niets aan toeval overgehouden, ja. Tenminste, in dit geval niet. Hier niet, hier niet, hier niet. Maar het gaat mij om dus te laten zien, dus in, daarom, omdat dit een verklaring is, hebben wij dus, maken we gebruik van het Arabisch. Het lastige is natuurlijk tegenwoordig, met moderne Hebreeuws, dat de kennis van Hebreeuws veel groter is dan de kennis van Aramees. Maar goed, wij hebben een soort vuistregel in de Talmud, dat wij daar waar geen reden voor zijn, dan wijken wij niet af van de oude traditie van onze voorvaders. En die hebben ingesteld in Aramees, want dat was de volkstaat, dus houden wij daaraan vast. Dat is ook heel goed, want daardoor worden wij ook weer gestimuleerd om vooral toch het Aramees ook niet te verliezen. Want anders waren we dat al lang kwijtgeraakt.
Mag niet in het Nederlands gezegd worden.
Ja. Niet alleen dat. Als we dit niet zouden kunnen begrijpen, dan moeten we het in het Nederlands zeggen. Of in iedere andere taal.
Ja.
Wij kennen in de gebedsdienst kennen we de regel dat primair om te voldoen aan de gebedsverplichting hoef je niet te begrijpen wat je zegt. En daar is onze gebedsverplichting is anders dan het bidden zoals bijvoorbeeld dat in de kerk. Wij hoeven niet te begrijpen wat je zegt. Er zijn een paar regels die je moet weten. In Psalm 145, daar komt één regeltje voor. Wat als je die zegt, moet je weten waar je het over hebt. Dat heeft te maken met de vragen voor broodwinning. Over de eerste regel van het Shema Yisrael, dus de geloofbelijdenis waar je uitspreekt dat God de eeuwig is, moet je weten wat je zegt. En ja, ook iemand die helemaal geen Hebreeuws verstaat, dat zal zich eigen moeten maken, anders voldoet het niet aan zijn gebedsverplichting. De rest, de hele 18 gebed bijvoorbeeld, als je er niet van begrijpt, hoef je niet te verstaan. Dat voldoet je toch volledig aan je gebedsverplichting. Wanneer het gaat over deze verklaring afleggen, dan moet je weten wat je zegt. Dus als je het Aramees niet verstaat, dan moet je in Nederland zeggen. En dat kan ook. En dat geldt overigens ook voor een groot deel van onze gebedsdienst. Weliswaar allemaal in het Hebreeuws, maar als iemand toch vindt, ja, ik wil toch ook iets persoonlijks kwijt, dan kan dat gewoon in de eigen taal. Die mag dat dan.
Maar het is dus niet zo dat dit ook een liturgische vorm geworden is om het dan toch maar uit te spreken?
Nee, dit is puur technisch eigenlijk. Puur technisch, ja. Net zoals die verklaring over het koken op de vrijdag voor de sabbat, dat is een puur technische handeling.
Ja.
Je moet op een bepaald moment moet je een verklaring afleggen.
Ja.
Maar je kan dus geen taart in de vriezer hebben die omdat hij deze week bijvoorbeeld, weet ik van wat, in de aanbieding was. En die denkt ook een week geleden, want dat weet ik dus helemaal niet.
Dat kan wel, maar het mag niet.
Nou, goed, dat doe ik.
Met de buren. Nou, nee. In bezit hebben, mag dus echt geen eigendom zijn.
Goed.
Nou, en toch zijn er mogelijkheden, want over taart daar is nog overheen te komen. Maar iemand die een graanhandelaar. Ja? Of een jeneverstokerij. Ja, om maar iets te noemen. Wat moet hij dan? Moet hij dan alles weggooien? Dat hoeft niet. Je kunt het natuurlijk ook verkopen. Dat mag. Zolang het maar voor Pesach is. Je mag het weggooien, je mag de afstand vernemen. Maar je kunt ook zorgen dat het niet meer in je bezit is. Door te verkopen.
Dat is wel een tijdelijke verkoop.
Nou, ja, maar volgens een juridische procedure, ik zal wel even uitleggen hoe dat werkt, dan die regels ingesteld aan het einde van de 18e eeuw in Centraal-Europa. Toen was één van de manieren, een van waar men de kosten mee verdiende, was het graanhandel, Hongarije, En ja, mensen hadden voorraden, die kon je niet zo even zeggen van, die gooi ik weg. Dus toen zijn er door de toenmalige wetsgeleerden formules opgesteld hoe je onder bepaalde omstandigheden een verkoop kunt doen. En dat je daarna bezig toch weer opnieuw kunt beschikken over het graan door terug te kopen. Nou, je weet, in de marktwerking werkt dat zo. Als mijn buurman weet dat ik morgenmiddag al mijn graan moet verkopen, ja, dan weet je meteen hoe het is met de prijs. Ja. Ja. En als na, dan moet ik het terugkopen. Ja, dus dat werkt niet echt. Nou, er wordt een contract opgemaakt. En dat moet in ieder land waar het contract wordt opgemaakt, moet het rechtsgeldig zijn. Naar de wet van het land. Dus je moet het via de rechtbank eventueel kunnen executeren. Dat gaat als volgt. Iemand heeft een graansilo. Nou, je zegt dat daar voor 100.000 euro graan ligt. Dan verkoopt hij het op de dag of twee dagen, drie dagen voor Pesach aan iemand die het wil kopen. Maar die man zegt, ja, maar ik ga geen betaling doen van 100.000 euro. Dus hij moet een aanbetaling doen. En daar wordt een afspraak over gemaakt. Een bepaald percentage. Die aanbetaling wordt gedaan. Daar wordt een contact opgesteld. Nu is het vanaf dit met die aanbetaling het bezit van de nieuwe eigenaar. Als hij na Pesach, heeft hij de keus, of hij verkoopt het terug, en dan moet de verkoper, dus de Joodse eigenaar, de oorspronkelijke eigenaar, die moet dan meer gaan betalen, want het is een nieuwe verkoop, die moet dus, ja, in plaats van 10% moet hij dus 15% terugbetalen, om het iets te noemen. Zou de nieuwe eigenaar zeggen, nou Pesach, nee, ik wil het helemaal niet terugbetalen, oké, dat kan, hij is de eigenaar, dan zal hij alsnog het restant van de betaling moeten voldoen. En dat is een volledige juridische transactie. Rechtmatig. Dat gebeurt wel vaker. Hè? Ik koop nu een artikel voor 20 euro, voor 100 euro. Maar ik krijg het pas volgende week. Ik betaal nu 20 euro en over een week betaal ik de rest van het bedrag.
Het gaat niet in consignatie.
Nee. Zeker niet. Nee, zeker niet. Het volledige transactie. Het is ook aan de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe eigenaar zegt, meneer Cohen, spreekt me erg, maar ik wil het graan zelf houden. Nou, dan heeft de oorspronkelijke eigenaar geen enkel recht om te zeggen, nee, ik wil het zo graag liever terug hebben. Dat mag niet. Terwijl de consequenties moet wel volledig
betalen. Je moet partijen in feite eigenlijk doen. Je moet dat aan vertrouwde partijen doen.
Zelfs dat hoeft. Ja. Als je er zeker van weet dat je het uiteindelijk na PC over kunt beschikken, inderdaad wel. Maar als de andere partij zo zegt, ik ga er zelf mee verder,
dan en dat gebeurt ook echt in de praktijk?
Dit gebeurt ook echt in de praktijk.
Ja. Dan moet dus aan een niet-Jood verkocht worden.
Dat moet dan een niet-Jood worden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
En als de hele wereld het Joden bestond, hoe word je dan een rondje gegaan?
Dat kan niet
houden.
Hoe konden we dan op Sabbat het licht aan doen? Dan was ik voor niks hier gekomen.
Ja.
De wereld is geschapen met 70 volken. Ja. Maar inderdaad.
In Israël lijkt me dat moeilijk.
Als je dat allemaal. Nou, maar een bier hoor.
Nog wel wat.
Goed, dat gaat toch moeilijker, denk ik.
Nee, helemaal niet. Nee, hoezo? Helemaal niet. Nee. Daar heb ik vaak een misvat. Dat die twee stromen niets met elkaar te maken hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Contact tussen Arabieren en Israël en Joden is in Israël soms gemakkelijker dan dat het hier is.
Dat is wel zeker.
Ja? Ik was een paar maanden geleden, toen ik in Israël was, was ik in Ariel. Ariel is de grote stad in Samaria. Nou, nederzetting noemen het dan maar, noem het bezette gebied, wat je noemt. Maar Ariel is een grote stad en daar is Samaria College, een grote universiteit. Ja, daarin de bezette gebieden, de betwiste stad, in de universiteit, dan lopen de hoofddoekjes en die kappetjes gewoon door elkaar. Ja. Ja, dat is het feitelijke beeld. Ja, er zijn natuurlijk wel andere mensen die heel anders willen. Ze komt in hun naam. Er is net een bericht, dat is gewoon een gegeven. Dit jaar zijn er in de Joodse ziekenhuizen in Israël 180.000 Arabieren die gebruik hebben gemaakt van de gezondheidsvoorziening. En dat is natuurlijk heel logisch, helemaal niets bijzonders. Dat is leuk om de propaganda naar buiten te brengen. Maar dat laat gewoon zien, dat is wat ze ook lid van de ziekenfonds, een ziektevergoeding, ja, maar gebruik van alle voorzieningen natuurlijk. Dat zijn gewoon staatsbeelden van Israël. Dus, en als je iemand hebt die je graan wil kopen, die wordt ook op een hoek. Het is niet allemaal animositeit in de wereld.
Nee. Nee. Nee, zo ging het met de oliehandel namelijk ook van de Arabische landen naar Israël. Er ging rechtstreeks. Er waren alleen 7 formulieren voor nodig.
Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, Israël kent ook wat van de papierenwinkel wat dat betreft.
Ja, dat goed. Dat weet ik aan Michel thuis.
Als je dat week in, week uit doet, dan word je er op zijn minst niet beter van.
Nee, maar
dat is alleen maar één keer per jaar. Ja, alleen maar Pesach.
Ja, oké.
Maar dat is überhaupt bij Pesach met het schoonmaken van het hele huis, als je dat iedere week moet doen, dat is...
Ja, ja, het is wel
een beetje moe van... Als je in Jeruzalem loopt en dan hebben ze vaak een
laag. Ja, helemaal afgedekt. Die verkopen het, het is allemaal verkocht.
Verkocht.
Op deze manier.
Ja, ja. En dat staat er nog wel.
Ja, dus, ja, en, maar dan moet je behalve de artikelen te verkopen, moet je de ruimte ook verhuren.
Oh, maar door die ja, ja, ja. Ja, ja.
Dus die silo waar de graan is opgeslagen, moet verhuurd worden. Die supermarkt, die hele afdeling rechts waar al die lagen zijn, of die vuilnis zaten of wat dan ook, dat is allemaal verhuurd dus aan.
De naam van de gevelsgroep. Oh,
nee, dat is dan toch een week?
Een week, ja. Acht dagen.
Ja, absoluut. Ja.
We hebben dat oude grapje erover van Moos en Saar. Die hebben het toch heel moeilijk. Die hebben het heel moeilijk. En armoede. En Moos komt thuis en zegt, luister, ik heb net die pastoor aan de overkant gesproken. En die zegt, kijk, als je dan bij mij in de parochie komt, dan kan ik wel zorgen dat je brood in de winter krijgt. En dat vlees, en dan kun je niet doorkomen. En Moos gaat samen. En zo, wat kan er zo voorkomen eigenlijk? De kinderen zijn het huis al uit. Wij zijn met z'n tweeën achtergebleven. Dan zullen we zondag naar de kerk gaan. Dat is niet zo erg. Dan komen we tenminste die winter door. Oké. En inderdaad, hij gaat naar de pastoor en de volgende zondag ligt een keurig pakje op de stoep met allerlei levensmiddelen en de week daarna weer. En Sarah en Bram kijken elkaar heel tevreden aan. Maar de winter is voorbij en het wordt al belicht 's ochtends en kopjes komen wel. Het wordt allemaal wat plezieriger in de wereld. En Sarah zegt tegen Bram, luister, wij zijn een beetje gek. Al die jaren hebben we het gered zonder. Onze leeftijd laten we ons dan inpakken. Gaan we dan naar de kerk toe? Dat kan toch niet? Laten we maar mee opgaan. Laten we teruggaan naar het Jodendom. En Bram zegt, nou Saar, je houdt me de woorden uit de mond. Het is toch te gek. Op onze leeftijd moeten we ons zo... We zullen die paar jaar nog wel redden. Zullen we het dan maar doen? Zegt Saar, ja graag. Maar dan wacht tot na Pesach. Ja. Nou, dat was dus in ieder geval een stukje over het gebruik van het Aramees. Ja? Dus puur als een technisch handmiddel om dingen te verklaren die we verstaan. Verder heeft het Aramees dus, behalve dan als taal van de Talmud, niet zoveel betekenis in het Jodendom.
Is dat een filosofie? Hoe zou die in feite die grote schoonmaak voor Pesach hebben geresulteerd in wat ze hier in het voorjaar zouden
hebben. Dat zou kunnen, dat zou best kunnen.
Ja.
Die suggestie wordt al vaak gedaan, maar daar is geen in het christelijk denken is er niet zoiets als voorbereiding voor het Pesach.
Dat is wel verschaft, hoor.
Hm?
Ja,
dat
is een week
van. Oh ja, ik weet het van vroeger.
Ja, ja. Ja,
zeker.
En dan ging het alles kastjes, elk plantje,
je weet het. Ja, als ze moeten de kriebels kreeg, dan.
Goeiedag.
Nou, hoor.
Wegwezen.
Maar dan hebben we ook gewit en behangen, neem ik aan.
Ja. Dat zeggen we bij onze school wel eens, hè, met onze vrouwelijke Joodse docenten. Die willen altijd 2 weken van Pesach voor Paas, wil ze al vrij hebben, want dan ja. En hun mannen willen altijd juist die weken werken op school.
Ja, 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 ja.
We gaan nog even naar het laatste. Omgaan met vertalingen binnen het Joodsleven. We hebben natuurlijk net, dat lezen we dagelijks ook in het RD, over de nieuwe Bijbelvertaling. Ja, hoe ga je om met vertalingen? Nou, wel één klein voorbeeldje. Toen straks gezien met inscherpen en met inprenten. In feite kennen wij binnen onze Joodse traditie het vertalen kennen wij niet. Want er is maar één taal waarin de Bijbel is geschreven en dat is Hebreeuws. Als we kijken in de Midrash, dan zien we ook een hele bijzondere uitspraak die ons vertelt dat de Bijbel er wel was in het Hebreeuws voordat de wereld is geschapen. We hebben weer een Aramese tekst voor. Histaklu be'oraita, de eeuwige keek be'oraita in de Torah, ubara alma, en heeft toen de wereld geschapen. Dus lang voor de openbaring, lang voor Exodus 19, Torah was al voor de schepping, en als het ware heeft God nog eens in zijn werk in de Bijbel gekeken en zo de wereld geschapen. Dus de Bijbel is als het ware de blauwdruk voor de schepping. Zo ging het eruit zien. En als we kijken naar de handeling van schepping, hoe is die gedaan? Door het uitspreken. God heeft niets anders gedaan, zijn handeling was spreken. Wat heeft hij dan gesproken in het Hebreeuws? De eeuwige spreekt in menselijke termen natuurlijk omgezet in het Hebreeuws. De openbaring op berg Sinai was in het Hebreeuws. God spreekt tot de aartsvaders in het Hebreeuws. Dus dat is de enige taal die in feite als taal een soort eeuwigheidswaarde heeft. Dr. Zamenhof die heeft het ook geprobeerd, maar dat is niet helemaal gelukt met het Esperanto. Maar het Hebreeuws is de taal en vandaar ook, wij doen geen enkele poging om de Bijbel te vertalen. Wat we wel doen om de Bijbel te kunnen verstaan, moet ons bedienen van de taal die wij machtig zijn. Dus er zijn wel vertalingen, maar die worden alleen maar gebruikt als hulpmiddel om de Torah te begrijpen. Dat is ook heel logisch als je weet dat vertalen altijd een keuze is. Je moet altijd een keuze maken. Als een Hebreeuwse grond hebt, of een Griekse tekst, of een Latijnse tekst, of wat dan ook. Ja, in een andere taal, een niet verwante taal, moet je keuzes maken, welk woord ga je daarvoor? Nou, dat is natuurlijk ook nu de hele discussie rond de Staten, de Statenvertaling enzovoort. Daarnaast hebben we de hele avond natuurlijk gesproken over die schriftelijke en die mondelinge leer. En de mondelinge leer is de uitleg van de schriftelijke leer. En dat betekent, als je een woord gaat vertalen vanuit de Bijbel, vanuit het Hebreeuws, in het Nederlands, dan valt meteen ook een groot deel weg van de betekenis vanuit de mondelingenleer. Het begint dan met de eerste letter van de Bijbel. Bereshit bara Elohim. Nou, in den begin, of in het begin, schiep God hemel. Dat is de schriftelijke tekst. Nou, daar kunnen we nog mee leven. Als we dat gaan vertalen in den begin of in het begin, dan kun je over... Ja? Maar als je kijkt in de mondelingenleer, wat er allemaal staat geschreven over die eerste letter Bereshit, in het begin. Be-in, nee, zegt de mondelingenleer, de vertaling van in is maar één van de vertalingen van de beet. Want be betekent niet alleen in, maar betekent ook terwille van. Bereshit, terwille van het begin, schiep God hemel en aarde. Ik heb net alleen maar inleiding gezet. Wat was het begin? Wat was er voor de schepping? De Torah. Dus terwille van het begin, van wat er eerst was, terwille van de Torah, schiep God hemel en aarde. Er was een blauwdruk, er was een Torah. En God wilde die Torah op deze stoffelijke wereld hebben. Daarom heeft hij de wereld geschapen. Dat is mondelinge openbaring over de eerste letter van de Torah. Nou, vervat dat nou eens in een vertaling die recht doet aan zowel de betekenis in als terwille van de Torah. Dat is onmogelijk. En als je het wel doet, als je het wel vertaalt in het begin, valt dit stukje gewoon weg. Want het Nederlandse woord in het begin, dat heeft geen enkele relatie met het feit dat er een Torah voor die was. Dat is één uitleg. Een tweede uitleg, dan gaan we kijken naar een van de manieren, in een later module komt dat meer tot zijn recht in. Dan hebben we het over Sot, de geheimen in de Torah, het mystieke in de Torah. in die uitleg van de Torah heeft de beet, dus die Hebreeuwse letter beet, een heel bijzondere betekenis. De beet bereshit. Wat is zo bijzonder aan deze letter beet? Dat is de vormgeving. Dat is de eerste letter van de Torah. Wij als mens hebben geen idee wat er zich afgespeeld in de schepping voordat die wereld er was. Daar kunnen we oude theorieën over opbouwen, maar weet je niet. En daar komen we ook nooit achter, want vanaf waar wordt de schepping zichtbaar? Vanaf het moment dat die beet tevoorschijn komt. Wat daarvoor was, dus achter die gesloten rug van die beet, wat daarboven was en wat daaronder was, dat blijft altijd bedekt voor de mens. Dat zegt de mystiek, dat zegt de Kabbalah. Daarom is er bewust gekozen door de eeuwige om met deze letter te beginnen, om alles wat voor die schepping was, boven en onder de schepping, voor de mens af te dekken. Daar zal hij nooit achter komen. Vandaar het woordje Bereshit. Maar als je dat gaat vertalen met in, dan valt het helemaal weg. Dus kunnen wij in feite dus niet vertalen. En als je dat doet, dan neem je met de vertaling komt één klein aspect van de Bijbel naar voren en de rest is weg.
Zou je daar als argument tegen kunnen inbrengen dat als je alleen maar Bereshit leest, dat je dat dan ook niet weet? Dus met andere woorden, of je nou Bereshit leest of je leest alleen in het begin, bij beide heb je die andere bron dan ook tot je beschikking of nodig, of hoe je het ook zien wil. Maar in beide gevallen zijn er twee losse dingen. Die tekst, weergegeven in welke taal dan ook. Het is niet equivalent, hoor, zo bedoel ik het niet.
Nee. Wat je in feite doet met vertaling, bijvoorbeeld die beet, we hebben er nu al twee gehad. Het beswil, ter wille van, en die gesloten ruimte. Dan heb je dus één betekenis, twee betekenis, en dan zijn er nog, ik kan er nog 15 opnoemen. Mm. Maar als je gaat vertalen met in, dan heb je die één, die heb je dan, en de rest valt weg.
Ja, maar ik zou zeggen,
en daar, ik wil proberen aan te duiden. Dus een vertaling kan nooit een vervanger zijn van de oorspronkelijke.
Dat ben ik met u eens. Ja. Maar je hebt die vijf voetnoten bij Bereshit. En je kunt die vijf voetnoten ook bij wijze van spreken opnemen bij in het begin. Dat is mijn.
Kan,
alleen dan heb je een.
Maar je krijgt geen leesbare tekst. Als je het in de tekst zelf hebt, krijg je geen leesbare tekst. Nee. Of je krijgt de tekst met al die voeten. Nou, ik heb ooit een opdracht voor de haven moeten doen. Moest ik kijken, dat ging over het loflied wat Moos heeft gezongen op het doorgaan van de zee. Moest ik een vertaling van maken over deel van dat hoofdstuk. Met zoveel mogelijk al deze. Ja, en je krijgt een wirwar. Dus uiteindelijk hebben we dan gekozen voor een vertaling met een serie van voetnoten. Maar dat het feit dat je voetnoten nodig hebt, laat al zien hoe beperkt de vertaling is.
Ja. Maar dat is toch het hele principe van de Mishnah en de Talmud?
Ja.
Dat je de Bijbel hebt en die hele plank met boeken die je erbij bestudeert?
Nou, ja, maar dan maak je de Mishnah en de Talmud tot die erbij hoort. Maar dat is de Torah. Ja. Uiteindelijk is de Talmud de Torah. Want daar heb je die schriftelijke leer met alles eromheen. Ja? En als je dan... Ja, nou, als je dat gaat omzetten in een handzame Nederlandse vertaling, dan kom je er dus niet. Ik vind het ook heel interessant, dat gewoon de discussie zelf, een beetje discussie buiten mijn parochie, hoor, maar over de Statenvertaling en dan die ik vind het op zichzelf wel een mooi gegeven, dus zo'n parallel editie, maar in ieder geval zichtbaar is naast elkaar wat het feit dat die discussie plaatsvindt, ik vind het eigenlijk heel mooi. Want dat laat zien dat het mensen heel erg raakt. Je neemt niet zomaar afstand. Je wijst het niet zonder meer af. Dit houdt mensen heel erg bezig.
Ja, dan niet in de bewoordingen, denk ik. Ik ben met u eens, hoor, maar ik denk dan niet in de bewoordingen die nu gebezigd worden.
Dat is een ander verhaal. Dat is een ander, dat ben ik met u eens. Maar gewoon het feit.
Je hebt nog steeds over de Heilige Schrift, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar gewoon het feit dat je dat niet, dat is even een discussie, dan gaan we over tot de orde van de dag.
Precies.
Ja. Dat is op zichzelf een waardevol.
Ja. Nog een andere vraag. Die houding ten opzichte van het niet kunnen vertalen, zeg maar, van het raar. Is dat er ook ten opzichte van tand? Of zijn daar wel vertalingen van? Of kan dat dan wel? Of is dat...
Alleen de Talmud is dus vertaald in het Engels en het Duits. Over de Duitse vertaling, die is de eerste Duitse vertaling die is verschenen in de jaren 20. De Goldschmidt-vertaling. Die is dus verschenen. Daarover werd gezegd. Om dat te kunnen begrijpen, dat Duits zo moeilijk, moet je eerst het Talmud hebben begrepen. Er zijn nu Engelse vertalingen, Franse vertalingen, er is een Hebreeuwse vertaling, dus kun je modern Hebreeuws.
Ja.
Ja? Die zijn heel, heel goed hanteerbaar, alleen maakt men vaak de fout, want Talmud kun je niet zo lezen, Talmud is studie. En de verleiding is van, als je vertaling hebt, nou, ik kan wel zo'n pagina lezen, maar... Dan ontgaat je ontzettend veel van de diepte, omdat je toch de studietechnieken dan toch niet beheerst. Dat is op zichzelf een vak. Ja.
Is
dat
de Spaanse poging al?
Ja. Maar daar is het voor degene die geïnteresseerd is, is dus die Art School editie, dat is een Amerikaanse editie, heel uitgebreid, Engelse vertaling, of moderne brevenen, met voetnoten en is heel goed te lezen. Nogmaals, het heeft niet de diepte van Talmud-studie, maar je krijgt een heel goed beeld bij de Talmud, waarbij je kunt ze per deel krijgen.
Kun je het nog zijn?
De Art Scroll.
Art Scroll.
Je kunt ze zo van internet halen. Talmud. En Talmud is dan met een U-T-A-N-U-D.
Is het, weet dat de Torah ook in een Ifrit vertaald?
Ja, moderne wel.
De Talmud?
Nee.
Ja, dat is ook.
En hoe doet die dat dan, dat met Bereshit?
Hetzelfde. Eigenlijk heb je hetzelfde probleem natuurlijk. Ja. Bitchela, ja, dat is niet hetzelfde als Bereshit. En dat, nou, we hebben nu maar één letter behandeld, maar je komt het, ieder onderdeel van de Torah kom je er dus tegen. We hebben in Nederland, daar wil ik dan maar besluiten. In Nederland hanteren wij 3 vertalingen. Tot, waar ik vorige keer over gesproken heb, tot het begin van de 19e eeuw spraken wij Jiddisch en wij lazen Jiddisch. En wat we vertaling hadden, dat was dan in het Jiddisch. Dat is een bekende uitdrukking, tijdschommes. Dat is een echt typisch Jiddische uitdrukking. Tijds is vertalen, Jiddisch. Vertaald gommet, dat is voor de dames was dat die dan niet zoveel onderwezen waren als de heren. En die hadden dan een soort verzameling van verhalen over de Bijbel, verhalen in het Jiddisch. Daar moesten zij mee doen. En dan in de 19e eeuw, dan gaan we in Nederland spreken, dan komen de eerste vertalingen tevoorschijn. Aan het einde van de 19e eeuw, toen zijn er 2 vertalingen verschenen. Eén van oprabijn onderwijzer. Dat is de bekende uitgave, 5-delige vertaling van de Pentateuch. Met de vertaling van de commentator Rashi. En er is ook ongeveer dezelfde periode, net 2 jaar later, verschenen een vertaling van rabijn Vredenburg. En dat is ook gewoon een Nederlands vertaling met wat voetnoten. Dat is wel een stukje leuke geschiedenis, zit daar al vast. Oprabijn onderwijzer die kreeg opdracht van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Dus het overkoepelende orgaan van de Joodse gemeenten, en om een Nederlandse vertaling te maken. Dat ging dan toen zo, hij kreeg die opdracht als oprabijn van Amsterdam dat te doen, maar hij kreeg meteen ook toegewezen een commissie van toezicht. Want hij moest natuurlijk wel zuiver in de leer blijven, die van mensen probleem wij kennen wij ook, hoor. Ja, er kwam als een commissie van toezicht. En hij is enige jaren mee bezig geweest, en die commissie van toezicht die keek heel nauwlettend over zijn schouders. In die commissie van toezicht zat ook zijn collega rabbijn Vredenburg. Dat was de late oprabijn van Arnhem. Ook uw oprabijn uit deze regio. Dus, die zat in de commissie van toezicht. De werken van onderwijzen verschijnen. En 2 jaar later verschijnt er een vertaling van Vredenburg zonder commissie van toezicht. Dan mag u raden wat er zo gebeurd is. En dat is natuurlijk heel logisch. Er is natuurlijk heel veel discussie geweest Opa van Vredenburg was het waarschijnlijk met een heleboel dingen van zijn collega niet eens. En hij heeft er maar zijn eigen vertaling uitgegeven. Wat was dan het spanningsveld? En dat is heel aardig om het even terug te kijken in de oude archieven. Het spanningsveld was, ja, vertalen is natuurlijk heel onjoods, wat we net hebben gezegd. En als je dat al doet, en dat is best een reden voor, want ja, het Zoenvolk had een vertaling nodig, want ze kenden de Hebreeuws waren lang niet meer machtig, en in die hele tijd van secularisaties, maar ze moesten wel vertaling hebben. Maar ja, dan ga je keuzes maken die we eigenlijk vanuit onze eigen traditie nooit zouden maken. Dus daar is heel veel over gesproken. In dacht eraan wat is er nu, feiten nu ook een beetje afspelen. En heel veel gediscussieerd. En op een wijze onderwijzer moest alles voorleggen aan zijn commissie van toezicht, heeft u trouw gedaan. En dan komt er dus een product uit waar iedereen zich in kon vinden. Kennelijk Vredenburg niet helemaal, die heeft het maar zijn eigen versie gemaakt. En dat geeft alleen alweer wat voor spanning is ontstaan binnen die traditionele manier van omgaan, dat je dus eigenlijk geen vertaling niet kent.
Wijken ze stil af?
Op een aantal hele leuke dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld in het lied wat gezongen wordt na de doortocht door de Schelfzee. Op mijn Vredenburg, die zegt, hier daar oorlogen, Ismail Gama. Hier daar oorlogen, en dan vertaalt het woordje hier daar oorlogen, schrijft hij met hoofdletters. Ismail Gama, hier daar oorlogen. Onderwijzer schrijft hij met kleine letters. Bij mijn aangesproken hier schrijft hij met hoofdletter. Waar ligt het verschil? Voor onderwijzer is Ismail Gama, heer der oorlogen, een naamsaanduiding voor de eeuwige. Voor onderwijzer is het niet anders dan een manier hoe hij zich op dat moment manifesteert tegenover de Egyptenaren. Dus schrijft hij met kleine letters. Dus heel veel is gewoon is eigenlijk identiek, maar hier en daar zie je hele, hele interessante toch afwijkende aspecten, die dus weergeven waar de discussie in feite over ging. Een heel ander verhaal, en dan hebben we over de jaren 60 van de vorige eeuw, de opdracht die het kerkgenootschap heeft verstrekt aan Isaac Dasberg, de Dasberg-vertaling. En toen ging het om, nou, een vergelijkbare opdracht, het moest een handzame vertaling, een moderne vertaling zijn die iedereen zou aanspreken. Het gevolg was dat de vertaling er kwam en dat orthodox Joodse in Nederland die gewoon naar zijn neer vloog. Ja, want je krijgt termen die waar wel heel goed over nagedacht is. Hij heeft gewoon, het is wetenschappelijk allemaal goed wat hij heeft gedaan, maar ja, keuzes gemaakt die zo ver afwijken van in ieder geval het onderwijs heeft gedaan, wat Vredenburg gedaan, natuurlijk in een heel andere tijd. Maar zij hadden in ieder geval nog iets van probeer zoveel mogelijk bij de grondtekst te blijven. Maar Dasberg die heeft gekozen, ja, het moet een handzame vertaling zijn, je moet mensen aanspreken en dan moet je niet meer die oude gedragen stijl, talen Kanaans gebruiken, hè, dat doen we niet. En daardoor is het eigenlijk voor het vrijzinnige deel van de Joodse gemeenschap is het een boek geworden wat acceptabel was, maar voor de ouders heb ik gewoon nog niet gelegd. Maar dat heeft alles te maken met de opdracht die is verstrekt aan Dasberg. Je ziet bijvoorbeeld aan het laatste hoofdstuk van Spreuken, het loflied op de vrouw. Eshet Chayil. Nou, dat werd vertaald door Wout van Bekken, uiteindelijk, met een kranige vrouw. Ja, als een kranige vrouw, dan zie ik zo'n grote vrouw met een grote schoenen en een schort voor. Nou, dat is niet wat Koning Salomo heeft bedoeld met.
Ja, dat is een
titel. Als we dat is het geil, dan denk je aan geestelijk krachtig. Dat is heel iets anders. Ja? Een devote vrouw, ja, zoiets. Nou, een kraan, ja. Dat, zo werd het met vertaling.
Geen kenau in ieder geval. Geen kenau
in ieder geval. Nee. Ja. Wat wij de volgende keer gaan doen, dan gaan we ook proberen vanuit het Hebreeuws. Kijk, gewoon nemen we één hoofdstukje en één van die hoofdstukken, dat is het lied van op de zee zijn. Hoe wij dat in feite gaan vertalen aan de hand van Mishnah, Talmud, Midrash, onder elkaar. Ik wil nog eventjes, als slot, het kan nog net eventjes, over dat, vroeg mij toen straks iemand vroeg, over hoe je omgaat met de Midrash, je vroeg dat geloof ik ook, hè? die vrijzinnigheid. Nou, daar komen natuurlijk hele aardige dingen in voor gaan zeggen. Nou, dat neem ik voor kennisgeving aan, maar daar doen we verder niets mee. Anders dan de Mishnah in de Talmud. En we hebben ook goddelijk gezag en dergelijke. In het boek Esther staat dus dat koning Ahasuerus die kon niet slapen. En Haman die komt die nacht bij hem om te vragen of hij Mordechai aan de galg mag hangen. En die galg, die staat keurig beschreven in het boek Esther, die is 50 el hoog. Dus voelt hij 50 el hoog voor. Heb ik dat vorige keer al?
Ja, er staat een vraag bij, maar vertel. Vraag verder, want ik weet het niet meer.
Dat ging over de bomen van de ark.
Dat is een typisch voorbeeld, ja. Nou, hoe is het vredesnaam mogelijk dat de zonen van Haman, die zijn die nacht eventjes naar de berg Ararat in Turkije gereisd, de restant balk, de overgebleven balk van de ark van Noach op te halen, want die was ook, zat in de Bijbel, ook 50 el, om die te gebruiken voor de galg. Neem voor kennisgeving aan. Dat is de vrijblijvendheid van de middag.
Ja, dan kom je toch een probleem, want we zeggen bij Jona ook, hoe kon hij in de vis zitten? En dat zeggen
alleen,
we ook.
Ja, alleen het verhaal van Jona, dat staat dus letterlijk, is opgenomen in de nacht.
Ja. Oh, dat is het verschil dan.
Dat is het verschil.
Dus dan wordt er toch verschil.
Ja, ja, dat is verschil.
Ja.
En alles wat er in de nacht staat, dat is zonder meer gebeurd. Dat weten we niet. Alleen daar geven we gezag aan. Want, er is één boek waarover een mening in het Talmud staat dat het misschien fictief is, dat is het boek Job. Er zijn vier meningen in het Talmud over wie Job was, wanneer hij het gelezen. Maar als je het boek Job kijkt, dan zijn er enkele indicatie waar het zich afzult, in welke periode. Anders dan bijvoorbeeld het boek Rut, dat begint niet, was in de dagen van de rechter, dan kun je het plaatsen. En dan zie je ook bij de hoofdpersoon, ja. Dus de schoonvader van Rut, hij was een van de richters. Het gaat ook allemaal uitgespeld in het Talmud. Op boek Job weten we niets van. Dat is een enkele indicatie, een heleboel welke periode.
Ik denk in de tijd van Abraham.
Ja, dat
ja, in de tijd van Abraham. Het wordt ook wel, als een mening in het Talmud gezegd, dat Job was een adviseur van Farao in Egypte ten tijde van Mozes. Mm-hmm. Ja. Er zijn verschillende visies. En er is één visie, dat is de enige over die zegt Job was fictief. Het is niet anders dan een verhaal voor ons om heel veel uit te leren. Maar dat de persoon Job zelf zou betalen, dat hoeft niet te verzamelen. Dat is het enige hoeft niet te staan. Maar dan heeft het nog steeds een waarde, want het heeft een heel belangrijke les.
En hoe ziet u dat zelf dan, van het boek Job?
Dat is geen keuze.
Heeft u dat voor kennisgeving aan?
Nee, ik zeg dat Job heeft vier plaatsen in de geschiedenis waar hij heeft kunnen zijn. Wie wat, dat gaat niet om.
Dat laat u dan
dat laat ik
staan.
Ja. 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 Goed, tot zover dus. Voor vanavond bedankt. Ja. Wel thuis en doe het voorzichtig aan.
Ja.
Ja. Ja. Dat was het beginnetje.
Nee, maar dat...